Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 54. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. Het 54. In gemeenschap met de kerk der eeuwen belijden wij nu het ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Wij zingen in directe aansluiting daarop het laatste vers, vers 4 van Psalm 54. Want God wil mij zijn bijstand bieden. Hij heeft mij het onheil doen ontkomen. Psalm 54 vers 4 na de belijdenis van het christelijk geloof.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij openen vanavond, vanmiddag, de Heilige Schrift in het boek der Psalmen. En wij lezen Psalm 31. De schriftlezing is de 31ste psalm.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij. Red mij haastiglijk, wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burcht, leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net, dat zij voor mij verborgen hebben, want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, Gij God der waarheid. Ik haat degenen die op valse ijdelheden acht nemen, en ik betrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid, omdat Gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend en mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Wees mij genadig, Heere, want mij is bange. Van verdriet is doorknaagd mijn oog en buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis en mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederpartijders ben ik ook mijn naburen grotelijks tot een smaad geworden en mijn bekenden tot een schrik. Die mij op de straten zien, vlieden van mij weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dode. Ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van velen. Vrees is van rondom, dewijl zij tezamen tegen mij raadslaan. Ze denken mijn ziel te nemen. Maar ik vertrouw op u, o Heere. Ik zeg, gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos mij door uw goede tierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in het graf. Laat de valse lippen stom worden, die hard spreken tegen de rechtvaardigen, in hoogmoed en verachting. O, hoe groot is uw goed, dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen, dat gij gewrocht hebt voor degenen die op u betrouwen, in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Gij verbergt hen in het verborgen uws aangezichts voor de hoogmoedigheden des mans. Gij versteekt hen in een hut voor de twist der tongen. Geloofd zij de Heere, want hij heeft zijn goede tierenheid aan mij wonderlijk gemaakt. Mij voerende als in een vaste stad. Ik zeide wel in mijn haasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoordet gij de stem mijner smekingen, als ik tot u riep. Hebt de Heere lief, gij al zijn gunstgenoten, want de Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloediglijk degene die hoogmoed bedrijft. Zijt sterk en hij zal uw liederhart versterken, allen gij die op de Heere hoopt. Tot zover de schriftlezing.
Wij bidden u, gemeente, de Heere om zijn onmisbare zegen. En wij smeken hem of hij ook vanmiddag in de bediening van het woord met ons wil zijn. Laat ons bidden. Hoe wonderlijk is toch uw woord, Heere. Niet alleen hebt u zichzelf daarin geopenbaard. En niet alleen hebt u daarin getoond, maar laat u het daaruit verkondigen, vroeger en nu nog, wie u bent. De grote schepper van hemel en van aarde. De God die alle dingen omspant. De drie enige God die van eeuwigheid en tot in eeuwigheid is. Aan wie geen begin is. En aan wie nooit een einde zal komen. Die gisteren en heden dezelfde is. Die ook laag neerdaalt. Die in uw zoon, uw eigen lieve zoon, het verloren mensengeslacht hebt opgezocht in de volheid van de tijd. Wiens komst, o Heere, in deze weken voorafgaande aan het kerstfeest overdacht en bepreekt mogen worden. Die God die in Christus alle dingen gedaan hebt voor zondaren. Die een volkomen gerechtigheid verworven hebt. En die ook wederkomen zal. Te oordelen. In de dag die de allerjongste zal blijven. Omdat er geen dag op volgen zal. Omdat het de laatste dag van deze bedeling zal zijn. Hoe wonderlijk is uw woord, Heere, dat u dat alles en nog veel meer, wie u heilige God in uzelf bent, eveneens, dat alles in uw woord neergelegd hebt en het geopenbaard hebt, opdat we het zouden kennen tot zaligheid. Maar nu hebt u daarnaast, Heere, en een teken daarvan is dat wat we zojuist gelezen hebben in deze 31ste psalm, nu hebt u daarnaast ook getoond, niet alleen wie u bent, maar ook wat u doet. Wat u doet in de harten van zondaren. Waartoe u ze brengt. Die u zaligmakend bearbeidt. En u hebt het zelf in hun hart gelegd. En tegelijkertijd, Heere, hebt u als het ware uw oor te luisteren gelegd. Naar de stem van smekingen en klachten. Naar de jubel eveneens. Naar de lofzegging en dank. Naar de uitingen van smart. Maar ook van vreugde. U hebt uw oor te luisteren gelegd. En daarin hebt u teruggehoord wat u zelf in hun harten neergelegd hebt. En u hebt het nog doorgegeven en laten optekenen ook. Opdat we het zouden weten. En opdat uw kinderen van zoveel eeuwen later zouden weten. Wanneer ze in uw woord en met name in het boek der psalmen zouden lezen. Dat de dingen die ze in hun eigen hart aantreffen niet vreemd zijn. Maar dat ze eeuwen geleden al op vergelijkbare wijze doorworsteld en gekend zijn. Door ingeving van diezelfde geest die het toen uit Christus nam en die het nog uit de schatkamer van Christus neemt. En die het schenkt en die het doet beoefenen. Dat geloof, jawel, dat arme geloof dat niets in zichzelf vindt en dat er zich voor overkrijgt dat het ook nog alles wordt afgenomen ook, opdat het zou zoeken en vinden genade en zaligheid buiten zichzelf en zo de grondslag en het fundament van troost en genade voor tijd en eeuwigheid niet in zichzelf zou behoeven te zoeken, maar het zou ontvangen van u, de heilige en de eeuwige God. En dan gold het toen en het geldt nu. Als we dan zo tot u uitgaan, met onze nood en in onze dood, ja, dan erkennen we het, dat in ons geen gerechtigheid en zaligheid is. En dat we midden in de dood liggen. Maar dat bij u het leven is. Dat u, Heere, het leven bent. En dat u ook het leven geeft. Aan wie? Aan wie voor uw woord beeft. Heere, wat een wonder. Dat u het neergelegd hebt in de psalmen. Zoveel eeuwen geleden bezongen. In klacht en jubel. En nog gekend. Beoefend en ontvangen vanuit de hemel in deze lage, nietige, duistere wereld. Bedien ons, Heere, uit die volheid. Als we daar zicht op krijgen, dan krijgen we moed. En dan krijgen we hoop. Als we dan niets meer in onszelf vinden, Heere, dan hoeft het niet. Maar dan wilt u het schenken, mild en overvloedig. En dan nodigt u verloren zondaren uit. Open dan maar je mond en vraag het me maar. Doe het maar vrijmoedig op grond van mijn eigen verbond. En alles wat je ontbreekt je geven, als je het smeekt. En ik wil het schenken uit mijn rijkdom in uw nooddruft. Mild en overvloedig om Christus wil. Heren, vanmiddag mogen we verder lezen in het boek, het leerboek dat door uw voorzienigheid aan uw kerk gegeven is. En we moeten nog een trap lager. Nog een trede lager dan de diepe dingen van de vorige week. En maak ons gewillig om die stap te doen, Heere. Geef dat we er niet voor terugschrikken. Geef ook dat al onze weerstanden die er ongetwijfeld tegen zijn, dat ze worden weggenomen. Ja, dat ze worden doorbroken. En dat we erkennen dat met de dingen die daarin besproken worden, bijbelse tonen, schriftuurlijke lijnen worden aangewezen. Omdat we ze zouden kennen, Heere. Want u geeft ze te kennen in de weg waarin u zondaren leidt. Waarin u aanwerkt op de verlossing, ja, op de verlosser. En op de kennis van hem tot zaligheid. Maak ons gewillig, Heere, om erin mee te gaan. Om mee te bukken en mee te buigen. Om het te herkennen, Heere, uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. En uw wet is gegrond op uw eeuwig recht. En het is uw recht, Heere. U weet wat recht en goed is. Maak ons gewillig, opdat genade, genade zal zijn. Opdat al het onze eruit verdwenen zal zijn. En opdat we zo, als onnutten en als vruchtelozen, zouden mogen ontvangen uit uw volheid de vrucht die op onze akker nooit groeien zal. Althans niet die vrucht die u behagen zal, maar die nu groeit. Uit Christus Jezus. Heren, we zien ook deze middag op tot u. Van u zal het moeten komen. Want van u zijn alle dingen. Van u, o God, alleen. Van u de zegeningen. O hoorder der gebeden. Mogen we het van u verwachten. En wilt u met ons meegaan ook in de bediening van uw woord. Laat het ook voor de jongens en de meisjes enigszins begrijpelijk mogen zijn. Geef dat ze ervan weten en dat ze het wat beseffen waar het over gaat. En wilt u dan, o Heilige Geest, de grote prediker der gerechtigheid, het ons leren. Opdat het alles tot de eer van uw naam, tot zaligheid van zielen, tot neerwerping van het rijk van Satan en tot stichting. Tot ware stichting en opbouwing op het enige fundament van uw kerk ook in ons midden zal zijn. We bidden u voor onszelf en voor elkaar. Zoals we hier in de kerk zijn. Zoals we wellicht meeluisteren. Zoals we thuis zijn omdat we vanmiddag niet konden opkomen om welke reden, u weet het. Bedien ons vanuit de fonteinen van uw heil. Gedenk al de onze heren in noden en zorgen, in zegeningen en weldaden. We bidden u voor allen die moeilijke wegen gaan, die zware opgaven moeten oplossen, die ook in een werksituatie zich bevinden die ook niet meevalt. U weet er alles van, Heere. Mogen we onze weg in alle opzichten op u wentelen, Heere. We bidden u voor uw kerk, voor de kerk in onze lage landen, die zo verbrokkeld is en waar zoveel gruis is. Geef nog deernis met het gruis. En wilt u geven, Heere, dat in de komende maand als grote dingen beslist zullen worden in de kerken van Nederland. O, we behoeven niet halt te houden bij de muren van ons eigen kerkverbandje. Maar Heere, we mogen alles wat naar uw naam genoemd is aan u opdragen. Gedenk nog in ontferming. En wilt u nog wonderen doen. En wilt u dat wat van u is bewaren door alle beproevingen en stormen heen. Wees op met de wereld, met uw wereld, Heere. Met al die mensen, wees met alle slachtoffers van die vreselijke ziekte één. Allen, Heere, die van u niet weten. Wilt u het nog openbaren dat u de schepper bent. En dat u recht op hun leven hebt. En dat u de grote heelmeester bent. Maak het nog bekend. Dat in het kennen en dienen van u volmaakte zaligheid ligt. En laat dan alles wat in uw dienst gebeurt. In de uitbreiding van uw koninkrijk. En in het uitzaaien van uw woord. Wilt u het, o Heere, zegenen. En gedenk ons, o Heere, naar uw trouw, om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen. We zingen uit Psalm 49, het eerste vers en daarna ook het derde vers. Psalm 49, vers 1 en 3. Gij volken, hoort waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt. Luister naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Het eerste en ook het derde vers uit Psalm 49. De eerste collecte is nu voor de eredienst. De tweede voor de kerk, voor de renovatie van ons kerkgebouw. Althans voor de betaling van de kosten daarvan. En de derde collecte na de preek is ook weer voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. In deze leerdienstgemeente is aan de orde van behandeling zondag 5 van ons Heidelbergse catechismus. Er zijn heel wat lijnen te ontdekken in die vijfde zondagsafdeling die we in de schrift terugvinden en die ook rechtstreeks daarop gebaseerd zijn. Ik wil met u als centrale tekst lezen, Psalm 31, het tweede vers, uit de psalm die we dus eerder in deze dienst samen gelezen hebben, Psalm 31, vers 2, waar David bidt: op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij door uw gerechtigheid. Tot zover. We lezen weer samen zondag 5, de vragen en antwoorden 12 tot en met 15. We lezen daar in de belijdenis van de kerk: aangezien we dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? En dan is het antwoord dit: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten we aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Maar, zo luidt de volgende vraag, kunnen we door onszelf betalen? Het antwoord daarop is in geenerlei wijze, maar we maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Maar vervolgens luidt dan de vraag, kan ook ergens een bloot, dat betekent louter, een schepsel gevonden worden dat voor ons zou betalen? En ook hierop luidt het antwoord nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En ten andere, zo kan ook geen louter schepsel de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Waarna tenslotte deze vraag volgt: maar wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? En daarop is het antwoord zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijkertijd waarachtig God is. Tot zover, geliefden. Vorige keer, gemeente, hebben we met elkaar gestaan voor de rechtbank. Weet u het nog? Voor het gericht van God, waar recht gesproken wordt. Naar één maatstaf, namelijk het recht. Niet het menselijk recht, maar het goddelijk recht. Als de norm waarnaar recht gesproken wordt in die vierschaar. En vandaag zijn we er weer, opnieuw. Want weet u, de zitting is nog niet opgeheven. Er is nog geen uitspraak in laatste instantie gedaan. Het vonnis is nog niet gewezen. We weten wel, voor zover u 14 dagen geleden onder de prediking was en voor zover u het zich herinnert, dat hoop ik, we weten wel wat er tot dusver gebeurd is. Er was een overtreding begaan. Een overtreding als er geen andere is. Een overtreding tegen de heilige en de rechtvaardige God, die onze schepper is. De mens heeft zich afgekeerd van zijn schepper en daarmee zijn verbond verbroken en zijn wet vertrapt en zijn recht teniet willen doen. En toen die zitting van die rechtbank. Wie was alweer de eerste die opstond? Het was de officier van justitie. De staande magistraat, zoals we zeggen. Het is de wet van de heilige God. De wet in eigen persoon. De wet waarin de heilige wil van God tot uitdrukking is gebracht. waarin gezegd is wat hij wil dat wij doen zullen. Wat zijn eis is en wat zijn recht is. Wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. De Heere, hij eist volkomen gerechtigheid en volkomen heiligheid en volmaakte gehoorzaamheid. Maar het is niet gebeurd. Integendeel. Het absolute tegendeel zelfs. En nadat de officier van justitie gesproken had, toen kreeg een ogenblik de verdachte het woord. De overtreder, weet u het nog? En hij probeerde onder die eis uit te komen, op verschillende manieren zelfs, door middel van het aanvoeren van allerlei verzachtende omstandigheden. Hij zei bijvoorbeeld, maar ik kan deze eis toch helemaal niet volbrengen. Mijn ouders, ja zelfs mijn eerste voorouders, die hebben mij in het kwade opgevoed. Ik ben aan de zonde verslaafd, daar kan ik toch helemaal niets aan doen. Houd mij voor verontschuldigd. Maar de president van de rechtbank zegt, nee, nee. En dan het volgende. Maar als ik dan toch schuldig word bevonden, kan ik dan niet van onder de straf uitkomen? En opnieuw het antwoord. Nee. En nog een keer. Maar meneer de rechter, zo hardvochtig bent u toch niet? U bent toch ook barmhartig? Wilt u genade voor recht laten gelden? Maar opnieuw het antwoord. Nee. God is wel barmhartig. Maar hij is ook ten zeerste rechtvaardig. Drie pogingen dus. Drie vruchteloze pogingen. Om onder de schuld en van onder de eis en van onder de straf vandaan te komen. Maar het baat niet. Want de wet. De wet moet gehandhaafd worden. En het is de wet die zegt. Vervloekt is een ieder die niet gebleven is in het boek der wet om dat te doen. En God, hij die vonnis wijst. Geliefden, hij kan van zijn eigen wet niet af. En nu in zondag 5. Nu vraagt de overtreder om nog eenmaal een vraag te keren. Is er soms nog een middel waardoor ik deze welverdiende, jazeker, deze welverdiende straf nogthans kan ontgaan en wederom tot genade komen? Is er nog een mogelijkheid om genade te ontvangen? En dat is vandaag aan de orde, geliefden. En het is nog een stap dieper. U zegt misschien, ja, maar één ding valt me op. Gelukkig zijn we inmiddels door het stuk van de ellende heen. We zijn in het tweede deel van de catechismus aangekomen, want boven zondag 5 staat toch immers deel 2 van des mensen verlossing. En nu? Nu zullen we doorstoten naar de weldaad van de verlossing. Nu zal het ervan komen. Gemeente, vergis u niet. O ja, zeker. Het woord van verlossing zal klinken. En de aanzetten tot de verlossing, ze zullen ook vanmiddag al aan de orde komen. Maar verwacht niet dat het buiten het recht omgaat. En dat wijst zondag 5 aan. En dat wijst vraag en antwoord 12 op de meest scherpe en diep schrijnende wijze aan. En als u misschien geneigd was om een ogenblik nu al opgelucht adem te halen. Gemeente, het zal u nog niet lukken. Want het gaat om de rechte kennis van de verlossing. En de rechte kennis van de verlossing, die wordt alleen ontvangen in de weg van de rechte kennis van de ellende. En die hangt samen met de rechte kennis van Gods deugden, van zijn rechtvaardigheid en van zijn heiligheid. Geliefde gemeente, ik mag u. En als God het me wil geven, dan wil ik u ook niets anders prediken dan dat wat in overeenstemming is met de deugden Gods. Die gaan boven alles. De wet, die moet gedaan zijn. Het gaat om de grondslag van de zaligheid. En die ligt, geliefden, in God. Desondanks zet ik boven de prediking van vanmiddag toch van des mensen verlossing. Daar gaat het toch om. Drie gedachten. De vraag naar de verlossing. De eis van betaling. En op zoek naar de middelaar. De vraag naar verlossing. De eis van betaling. En op zoek naar de middelaar. In mijn eerste gedachte sta ik eerst stil bij de vraag. Want het is een heel gewichtige en een inhoudvolle vraag, die twaalfde. Hij is ook wel ontroerend. Aangezien we dan naar het rechtvaardig oordeel van tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade zouden komen? Gemeente, staat u met mij stil bij de diepe belijdenis waarmee zondag 5 inzet. De belijdenis van één die erachter gekomen is en die het ook belijdt, omdat hij het toegevallen is. Na alles wat er geleerd is over de ellende van de mens in de afgelopen zondagen, over de zonde en over de mate van de zonde en over de oorsprong van de zonde en over de straf op de zonde, na dit alles zegt deze belijder: als ik dan straf verdiend heb, en die heb ik verdiend, tijdelijke straf en eeuwige straf, maar mag ik het nu toch nog vragen? Is er toch nog een middel om aan die al weliswaar verdiende straf, ik erken mijn schuld, om aan die straf te ontkomen? Het is dat, geliefden, wat we gezongen hebben in Psalm 54. Dat is niet zo'n bekende psalm, maar het is zo'n diepe psalm. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. De vraag naar de verlossing, de vraag naar de weg van de verlossing, die wordt hier gesteld. En het begint met de erkenning. Hier staat, geliefden, een mens die zijn hoofd gebogen heeft en die het inderdaad erkennen moet, dat hij de eis van God niet kan volbrengen en niet wil volbrengen, die het belijden moet. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is mijn leven. Zo ben ik van nature. En zoals ik in mezelf ben, is er niets, niets anders en zeker niets goeds te zeggen. En die het daarnaast ook erkent, dat wanneer de wet op hem toegepast wordt en wanneer die wet zijn vloekspraak horen laat, die het dan zegt: ja, Heere, zo ligt het. Ik kan er geen speld tussen krijgen, zo ligt het. Dit is de consequentie. Wie uw wet overtreedt, die is onderworpen ook aan het gevolg van die overtreding, de vloek. En het is ook een man of een vrouw die het geleerd heeft om het toe te stemmen. Jazeker, God is wel barmhartig, en daar doet hij, en daar zullen we nog van horen, daar doet hij een pleidooi op. Een bewogen pleidooi, maar hij wil niet meer om die gerechtigheid heen. Hij erkent het: het is waar, Heer, u bent barmhartig en daarin hoog geloofd, maar u bent ook rechtvaardig, Heer. In deze vraag ligt een hartelijke erkenning dat de gerechtigheid van God vordert dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit is bedreven, niet anders, ook met de hoogste. Dat is naast de tijdelijke ook de eeuwige straf aan lichaam en ziel verdiend heeft en daarom gestraft moet blijven. Wat lezen we, gemeente, in deze vraag? Twee dingen. Iemand die er iets verstaan heeft, dat hij een mens is en niet meer. Zoals Kolbrugge het zegt in zijn drieslag, dat ik een mens ben en niet meer, Heer. En daarmee is alles gezegd. En een mens is na de zondeval een mens buiten het paradijs. Een mens is een zondig mens en daarom een mens is een verloren mens. Dat ik een mens ben. Hij kijkt in de spiegel en hij wendt zich niet af nadat hij het gezien heeft. Maar hij erkent het en hij bukt eronder. Ik ben een mens. Maar dat niet alleen. Hij belijdt ook: God is God. God is God. In al zijn deugden die staande moeten blijven. Want anders zou God geen God meer zijn. Als de Heere afstand zou doen van een aantal aspecten van zijn goddelijke deugden. Dan is God geen God meer. En dan kan hij me ook niet eens meer verlossen. Maar zover komt deze man nog niet eens. God is God. Aangezien we dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. En toch vraagt hij: Heere, is er nog doen aan? Ik erken het. Mijn schuld die u tot straf bewoog, Heere, ze is groot en dat u ertoe komt, het is rechtvaardig, maar is er nog doen aan? U zegt, maar mag dat nou eigenlijk wel? Mag ik nou zo gericht zijn op ontkoming van de straf? Mag ik nou zo met erkenning van de deugden Gods, mag ik nou toch gericht zijn op het ontkomen van die straf? Mag ik dat nou vragen? Mag ik nou de Heere vragen? Heere, ik erken uw recht. Die mij werkelijk verdoemen moet. Maar mag ik dat dan toch vragen, Heere? Heere, wilt u mij van de straf ontheffen? Mag dat wel? Gemeente, als dat niet zou mogen, dan zouden we maar grote delen uit de schrift weg moeten schrappen. Dan zouden we een groot aantal psalmen niet kunnen zingen als we de dichters horen klagen. En als ze hun schuld erkennen. Als ze in de boetepsalmen voor de Heere neerleggen de schuld en de ongerechtigheid van hun leven. Maar we horen ze tegelijkertijd bidden om genade en ontferming. En daarom, geliefden, misschien is het wel een echte vraag van u. Misschien bent u wel bezig om zichzelf te onderzoeken en schrikt u ervan terug. En zegt u, ja, maar ik ben op mezelf gericht, mag dat wel? De Heere staat het u toe, geliefden, in deze weg. En het wordt ons zo, en onze vaderen hebben er zo'n zuiver inzicht in gehad. Niet buiten het recht van God om, maar juist met een standhouding van het recht van de Heere nochtans. O God, wees mij genadig. We vinden dat enerzijds het oordeel van God erkend wordt en dat het toegestemd wordt. Heere, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En daar wil deze belijder niet van onderuit komen. Dat erkent hij. En hij wil niets afdoen van de hoge eisen van Gods wet die hij overtreden heeft. En zo buigt hij het hoofd. Maar hij gaat de weg die al die Bijbelheiligen gegaan zijn. Wat denkt u van mijn nacht? In zijn roepen tot de Heer. Wat denkt u van die tollenaar op het tempelplein? Die man die zich maar één naam kon geven. Hij was een zondaar. En daar in de verte, jazeker, daar zag hij wel het heilige. En hij wist daarachter het heilige der heiligen. En hij wist dat daar het verzoendeksel was. En daarom bad hij het ongeveer met dezelfde woorden. O God, Verzoen mijn leven toch. Maar tegelijkertijd herkende hij, het kan niet buiten dat bloed. Het kan niet buiten de sprenkeling van dat bloed om. Maar nochtans in dat bewogen pleidooi. O God, wees mij de zondaar genadig. En wat denkt u van al die schuldverslagenen op het Pinksterfeest? Wat moeten we doen om zalig te worden? En Saulus op de weg naar Damascus. En is toch bewaarder in Filippi en die allemaal. Gemeente, u mag verlossing zoeken. Is dat een bevrijdend woord voor u? O, trek het naar u toe en overweeg het. U mag verlossing zoeken, maar laat het uw gebed aan zijn Heere in uw weg. En de Heere geven het u. Dat u de deugden van de Heere zo lief hebt dat het uw gebed is. O Heere, in uw weg, maar zoek mij toch op. En zo op deze wijze klinkt hier het gebed om Gods genade. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeden. Want mijn ziel betrouwt op u alleen. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Wanneer we deze vraag dus horen, dat deze belijder vraagt om de straf te mogen ontgaan, dan is dat met erkenning van de schuld en van de strafwaardigheid. En tegelijkertijd met de roep om genade. En dan weet ik wel dat er, en het zijn de minsten niet, dat er wel eens schrijvers geweest zijn, met name de Noord-Amerikaanse Puritijnen, misschien kent u hun namen wel, Thomas Hooker en Shepherd en Matthew Mead, die zelfs zo ver kwamen dat ze gezegd hebben dat u het recht van God zo ver over uw leven moet laten trekken dat u een behagen zou hebben in de straf, in de eeuwige straf, en dat u gewillig zou zijn om met genoegen die weg te gaan. Maar ik zeg met Koelman, met Jacobus Koelman, die ook de minste niet is. En dit is geen schriftuurlijke voorwaarde. In een incidenteel geval zou het kunnen zijn dat een mens zo diep over rechtigheid en van de zwartheid van zijn bestaan. Maar laat het u niet als voorwaarde opleggen. Uw strafwaardigheid, gemeente, daar gaat het om. Het feit dat u het belijden moet, o God, ik ben het waardig. Om onder de vloek van uw wet ten onder te gaan. Maar, o God, gedenk nog in de toorn aan ontferming. Hebt u smart over de zonde? Zoekt u naar behoud? Geliefden, doe het in deze weg, in de weg van vraag 12 uit de catechismus. Maar hier is niet alleen een vraag, er wordt ook een antwoord op gegeven, en dat is onze tweede gedachte. Niet alleen dat verlossing gezocht is en wordt, maar nu komt er ook een antwoord. En dat is een antwoord van de andere kant. Dat is een antwoord bij God vandaan. Is er nog een middel? Is er nog genade? Gemeente, ik zal u eerlijk zeggen. Ik wilde dat ik veel van zulke vragen te horen kreeg als ik bij u op bezoek was. En dat het merkbaar was dat deze dingen als worstelingen in uw ziel lagen en dat het u aan de troon van Gods genade bond. En wanneer het mij dan gevraagd zou worden, is er nou nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Gemeente, ik zou subiet Christus gaan prediken. Absoluut. Ik zou op hem wijzen, in wie God zijn hart van ontferming en genade geopenbaard heeft. En toch, de catechismus legt op nog een andere zaak de nadruk. En ook dat is nodig. Want met de prediking van Christus moet ook nog iets anders aan de orde komen. Wat is dan het antwoord? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daar is nou een mens die volkomen aan een eind gekomen is. Die erkent dat hij de straffen en de vervloekingen van de Heere waardig is. En die zegt, is er nou nog een weg? Is er nou nog een mogelijkheid om zalig te worden? En dan zegt onze belijdenis en gemeente, ik zeg tegelijkertijd, maar het is op grond van het woord. Dan zegt onze belijdenis. En het lijkt wel kil en afstandelijk, maar het is het niet, geliefde. Er klopt een hart in. En toch, een mens schrikt ervan. God wil dat aan zijn recht genoegdoening wordt gedaan. En dat wordt gezegd aan een bekommerde, aan een overtuigde, vanwege de genade die God hem mogelijkerwijs zou willen betonen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening moet worden gedaan. Ik zal u zeggen, gemeente, niet deze keer, maar in een eerdere instantie, bij de voorbereiding van juist deze zondag. Ik zeg het u eerlijk. Heb ik de weerstand in mijn eigen hart voelen opkomen. Eerlijk waar. Als je nou zulke mensen ontmoet. Die aan een eind gekomen zijn. En die zeggen, is er nou voor mij nog genade? En om dan de gerechtigheid van God te moeten prediken. U zegt, hoe hard. Het was ook mijn eerste gedachte. Totdat ik zien mocht. Dat juist hierin, geliefden, de deur eerlijk worden. En daar gaat het de Heer om. Daar werkt hij op aan. Ik mag u geen Christus prediken. Buiten de deugden Gods. Want daartoe is hij immers gekomen. Dat was het doel. Wat heeft hij gezegd? In alle eeuwigheid. Zie, ik kom, o God, om uw wet, om uw wil te volbrengen. Uw wet is in het binnenste van mij. Uw wet is in mijn hart ingegrift, onuitwisbaar. Dat is het doel van zijn komst. Dat is het werk van zijn priesterschap. Dat is het gezag van zijn koningschap. En dat is ook de prediking van zijn profetische bediening. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening wordt gedaan. Waar stonden we ook alweer? Gemeente, we staan nog steeds voor die rechtbank. En die officier van justitie, die zit nog niet. De wet wordt gehandhaafd. En hij zegt het. Geen streep van de wet af, rechter. En deze rechter, het is een rechter die de wet van God, zijn eigen wet, liever heeft dan wat ook. Liever had dan zelfs het leven van zijn zoon, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven. Waarom? Opdat de wet gedaan zou worden, opdat het recht van God volbracht zou worden, opdat de deugden van de heilige God verheerlijkt zouden worden. Daarom, en weet u wat nou nodig is? Dat nou zo'n zondaar, zo'n uitgewerkte zondaar die nou niets meer heeft, dit zou toevallen. En dat recht van God zou lief krijgen, dat hij nou niet anders zalig wil worden en zalig wil zijn dan in een rechte weg. Dan in een wettige weg. In een weg waarin het recht van God gehandhaafd en zijn wet zegeviert. In zulk een weg. En wie langs een andere weg zalig wil worden, geliefde. Van hem of haar zegt Anselmus. Anselmus was een middeleeuws theoloog die van deze dingen wist. Dan zegt Anselmus, ge weet nog niet van welk een gewicht de zonde is. Je hebt er kennelijk nog geen verstand van. Je hebt het kennelijk nog niet ingezien. Je bent bezig om jezelf op te kweken. Je wil wel zalig worden, maar buiten het recht van God om. Je hebt er nog geen verstand van wie je voor God bent. Je beseft nog niet dat je voor zijn rechterstoel staat. En je erkent nog niet dat je er ooit staan zult. Alleen door genoegdoening. Alleen door volkomen genoegdoening. Is de zaligheid te ontvangen. De Heere, geliefden, Hij eist voldoening. Van wie? Wel van mij. En dat is het. En dan gaat het raken. Dan gaat het niet om een ander. Maar dan mijn leven. Dat is van mijn leven wordt gezegd. En God eist van u gerechtigheid. Ja, dit antwoord zegt het nog anders. Daarom moeten we aan haar, en dan sla ik iets over. Daarom moeten we aan haar betalen. En dat is het. We staan schuldig, geliefden. En de Heere, Hij zegt, en zijn wet zegt het. Betaal mij wat gij schuldig zijt. U hebt mijn wet overtreden. U hebt mijn eer gestolen. En ik wil mijn eer terug. En ik wil mijn beeld terug. En ik wil de gerechtigheid en de heiligheid terug. Betaal me wat geschuldig zijt. Gods heilig recht eist. En ik kan alleen maar mijn hoofd buigen. Het is niet voor niets dat we Psalm 31 gelezen hebben. Die diepe psalm. Die in het leven van Luther zo'n geweldige betekenis gehad heeft. Psalm 31 vers 2. Luther. Luther die tegen dat woord gerechtigheid aanbotste. En hij wist er geen weg mee. Hij las daar in Psalm 31 vers 2. Dat gebed van David. Help mij door uw gerechtigheid. Maar hij wist de gerechtigheid van God is een eisende gerechtigheid. Hoe kan die gerechtigheid mij nou helpen? En toen hij bij Psalm 71 voor zijn collegevoorbereiding aangekomen was. Toen las hij het opnieuw. Red mij door uw gerechtigheid. Maar hij wist het. Die gerechtigheid van God die kan mij niet redden. Want die gerechtigheid die eist alleen maar. En toen kwam hij in de Romeinenbrief terecht. En toen wist hij het helemaal niet meer. In het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. En Luther hij zegt het en u weet het wel gemeente. Hij zegt het, ik bonkte op de deur bij Paulus. O Paulus, verklaar het toch. Hoe kan het toch? Nu veroordeelt niet alleen de wet mij, maar nu veroordeelt ook het evangelie mij. En toen kwam hij helemaal aan een eind. Maar Luther, hij wilde door genade alleen maar zalig worden. Met handhaving van Gods recht. En het was in die weg, gemeente, en nou laat ik een ogenblik het licht schijnen. Het was in die weg. U die wanhoopt, haal uw hart eraan op. Het was in die weg dat het Luther geopenbaard werd. En ik citeer hem. Totdat ik door Gods genade begon te begrijpen dat met gerechtigheid Gods ten diepste bedoeld wordt de gave van God, waardoor de rechtvaardige leeft. Door de geschonken gerechtigheid. Niet de rechtvaardigheid die uit de wet is. Want daar kom ik mee om. Daar kan ik de berg Sion niet mee opgaan. Maar door de gerechtigheid die mij geschonken wordt. Door een ander. Dit is de bevrijdende ontdekking van Luther. En ik ga daar nou verder niet op in. Want het is gezegd, geliefden, opdat u weten zult dat er een plicht is. Een plicht tot betalen. En het is vandaar ook dat onze beleider in vraag 13 verder gaat en u vraagt, maar kunnen we door onszelf betalen? Hij is ervan overtuigd. En hij heeft zich laten overtuigen dat betaling vereist wordt. Maar kan ik dan door mezelf betalen? En hoort u de wanhoop erin doorklinken. Hij loopt tegen een muur op. En dan klinkt ook nog het antwoord op geenerlei wijze. Maar we maken onze schuld ook nog dagelijks meerder. En dan kun je wel verwoede pogingen doen. En dan kun je wel proberen om een beetje te marchanderen met die wet van God. Met die heilige wet van God. En je kunt proberen om je leven een beetje te pleisteren en te plooien. En dat het er wat mooi uit lijkt. En je kunt de buitenkant wat dichtstrijken en vastsmeren. Maar mijn geweten zegt me, althans als ik een ontwaakt geweten heb, mijn geweten zegt me, maar daar lukt het niet mee. Dat kan wel een ogenblik aardig eruit zien. En je kunt naar de buitenkant wel je voordoen alsof er heel veel veranderd is. En er kan ook zelfs nog heel veel veranderd worden, zodat een ander zegt, ja maar, heb je die of die gezien? En hoor je hem of haar spreken? En het is allemaal anders geworden. En toch geliefden. Dit moet opnieuw erkend worden. Kunnen we door onszelf betalen? Hoe ik ook mijn best doe. En dat kan nog voortkomen uit oprechte liefde tot de wet van God ook. Maar het is in een slaafse weg. In geenerlei wijze. Maar ik maak mijn schuld ook nog dagelijks meerder. Bij al mijn inspanningen. Aan het eind van deze dag is mijn schuld toegenomen. Vergeleken met het eind van de vorige dag. En ik kan zo mijn best gedaan hebben. Maar mijn schuld is alleen maar meerder geworden. En wat ik moet afbetalen en waarvan de Heere zegt, betaal me wat geschuldigd zijt. Het is alleen maar opgelopen en ik ben nog faillieter dan ik al was. U kent wel de gelijkenis van die onbarmhartige dienstknecht. Die knecht die stond bij zijn Heer in de schuld voor 10.000 talenten. Nou, dat is iets gemeente, zoiets als een miljoen euro, zeg maar. En daar stond hij in zijn... Die Heer die had hem ontboden en die had het gezegd, maar weet je toch wel dat je mij 10.000 talenten schuldig bent? En toen moest zijn bezit verkocht worden. En toen moest hij zelf de gevangenis ingeworpen worden. En het was allemaal nog veel te kort. Hij kon het niet bij elkaar schrapen. En dan valt hij op zijn knieën en dan zegt hij, heb toch medelijden met mij. Ik zal u alles betalen. Ik zal mijn best doen. Dat is een dwaas antwoord. Kunt u met uw inkomen een miljoen euro bij elkaar vergaderen? Nou, misschien een enkeling, maar in doorsnee lukt dat niet, geliefde. Het kon alleen maar door kwijtschelding. En nu loop ik weer vooruit. Het kon alleen maar door kwijtschelding. Er moet betaald worden. En dan vraag 14, dat gaat op diezelfde lijn verder, kan dan, en dat is een zoektocht, kan dan ook ergens anders een schepsel, iemand die louter schepsel is? Staar u niet blind op dat woordje bloot. Iemand die louter schepsel is en meer niet, kan die soms gevonden worden, dat hij of zij voor mij betaalt? Een engel bijvoorbeeld, of misschien wel een dier. Of een ander mens, kan die voor mij betalen? Kunnen soms de heiligen betalen? Hebben die geen overschot aan heiligheid en rechtvaardigheid, zoals in de Romeinse kerk gezegd wordt? Wel nee, zegt de catechismus, dat kan helemaal niet. Dat wil God helemaal niet, dat een ander schepsel voor jou betaalt. De ziel die zondigt, die moet betalen. Degene die overtreden heeft, die bij God in het krijt staat, die moet betalen. God wil het niet en het kan ook helemaal niet. Ik als mens, ik moet betalen. De engelen? Nou, zij weten helemaal niet wat schuld is. Ze zijn geesten en hoe zullen die nou kunnen betalen? Dat kan helemaal niet. En dieren? Oh jawel, er zijn vele stromen bloed vergoten in het Oude Testament. Maar brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan Gods eis nog eer. Daar is een ander voor nodig. Al die stromen bloed in het Oude Testament. Oh, de Heer heeft er een ogenblik genoegen mee willen nemen. Maar alleen maar als voorafbeelding van dat wat komen zou. Het kan niet. Als borg voor de ander. Nou gemeente, ieder Adamskind heeft toch genoeg aan zichzelf. Ik moet zelf boeten voor mijn eigen zonden. Wiens schouders zijn zo sterk dat je ook de lasten van een ander kan dragen. En wie heeft er zoveel in voorraad dat hij ook voor een ander betalen kan? Het zal niet lukken. Niemand zal voor zijn broeder in tijd of eeuwigheid aan dat rantsoen kunnen voldoen. En wanneer we het zo zien, geliefden, dan gaat u met me mee. Voelt u het gewicht toenemen, dan is het werkelijk een verloren zaak. Ik moet betalen en ik kan niet. En een ander kan het even min en het mag zelfs niet. En hoe dan? Vraag 15 tenslotte. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Jawel, het is een zoekend mens die hier op pad is. Hoe dan? Wie dan? En dan zegt onze catechismus, en laat ik er tegelijkertijd natuurlijk maar bij zeggen, gemeente, dat dit antwoord geformuleerd is al met het zicht op degene die aan deze eis voldoet. Dit is niet vanuit een theoretische beschouwing opgezet, waarbij de Heer Jezus Christus dan Ik zeg het met eerbied, toevallig paste dat hij het dan is. Nee, dit komt niet vanuit een redenering op, maar het is gezegd al met het oog op hem. Zulk een, die een waarachtig mens is, en die tegelijkertijd ook een rechtvaardig mens is, maar die tegelijkertijd ook sterker moet zijn dan alle schepselen, en die tegelijkertijd ook waarachtig God is. Tot wie zullen we heen gaan? Tot wie, geliefde? En zijn naam zal straks wel klinken, jazeker. Koelman die vraagt in een van zijn boekjes: zou het mogelijk zijn om te vroeg naar deze Christus te grijpen? Dat is een wat riskante vraag. Kun je ooit te vroeg naar Christus gaan? En daar zeg ik resoluut nee op. O nee, absoluut niet in deze weg. Absoluut niet. Wie aan het eind met zichzelf komt, wie zo arm is dat hij of zij niet buiten Christus blijven kan, die nemen de toevlucht tot hem. En toch is het mogelijk om te vroeg zijn naam te noemen, buiten hem te kennen tot zaligheid. Wie moet hij zijn? Wie is hij dan die mij zalig maken kan? Wel, een zaligmaker die een uitgewerkte zaligheid heeft voor een uitgewerkte zondaar, die door al zijn gronden heen zakt en die tot hem de toevlucht nemen gaat. Wie is hij? Wel, hij moet een waarachtig mens zijn. Onze catechisme zegt, hij moet een echt mens zijn. Want de mens, de menselijke natuur heeft gezondigd. En God neemt alleen genoegen met betaling door de menselijke natuur. De mens moet betalen. En dan zo'n mens die niet alleen waarachtig echt mens is, maar zo'n mens die tegelijkertijd rechtvaardig, dat betekent zondeloos mens is. Zo'n mens die niet hoeft te betalen voor zichzelf. Zo'n mens die het met recht zeggen kan: wie van u overtuigt mij van zonde? Zo'n mens, en ik haal dat vanmorgen ook al aan, zo'n mens die het met recht en reden voor Gods aangezicht zeggen mag, dat hij nou niets anders zoekt dan de wil van God om die te volbrengen. Een rechtvaardig mens. En tegelijkertijd, hij zal ook God moeten zijn, echt God, waarachtig God, die de last van de toorn van God niet kunnen dragen. Hij zal eronder verzinken, hij zal eronder verteren, en dan zal hij geen betalende kracht meer hebben. Geliefden, ik denk dat ik genoeg gezegd heb. Wie hij is, oh, het komt in de volgende zondagen en daarna uitvoerig aan de orde. Mag ik uw heimwee wekken? Mag ik u op het spoor proberen te brengen? Mag ik u wijzen op hem? Op hem die de volkomen zaligmaker is, van wie de schrift zegt: zie, zo'n zaligmaker, zo'n middelaar hebben we nodig. Hij die onschuldig is, hij die onbesmet is, hij die uit de hemel komt als de gezant van Gods wegen, maar die op deze aarde is geweest als mens onder de mensen, die de weg die hij van Gods wegen op zich genomen heeft gewillig tot het einde toegegaan is. Wie moeten we dan zoeken? Deze Christus, op wie Johannes de Doper heeft gewezen. Zie, zie het, hij is het. Zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld op zich neemt en wegdraagt. Hij die gewillig tot buiten de legerplaats is gegaan. Hij is het. Ziet, geliefden, hier is de zaligmaker. In de prediking, in de aanwijzing van hem, zoals Mozes op hem gewezen heeft voor dat stervende volk. En hij heeft het gezegd: zie toch op hem, met al uw nood, met al uw zonde, met heel uw schuld. Blijf toch niet bij hem vandaan, maar zoek het bij hem, erkennend het recht van God, wetend dat de wet van God tegen u is. Maar Hij heeft de wet van God volbracht. En ik vraag het u. O de Heere, vraagt het u. Zult ge dan niet tevreden zijn met mijn lam? Amen. Wij zingen Psalm 31. En daarvan het eerste en het tweede vers. Laat ons samen danken en bidden. Wij roepen uw naam aan, Heere. Uw naam die een rotssteen is, een huis, een welgesterkte toren. Uw naam is als een toren, Heere. allen die voortgedreven worden onder de dingen die vanmiddag aan de orde waren. Zij zoeken hun toevlucht, want daar zorgt u zelf voor. Zij zoeken hun toevlucht in die toren, de toren van uw naam, de toren van de naam van Christus, die de gerechtigheid verworven heeft en de wet volbracht en alle dingen heeft vervuld wat op vervulling wachtte, en die uit zijn milde heilvoorraad uitdeelt aan behoeftigen en armen. En zo doet hij een gepaste zaak. Heren, dat was het onderwerp van vanmiddag. Hoe het past. Hoe het sluit. Hoe het werkt. Hoe het gaat. In deze leerdienst. Geef dat we ervan leren. Echt leren. Niet in de beschouwing. Oh, dat ook. Want we moeten het ook wel weten. Maar in de bevinding. Wilt u ons bij de hand nemen, Heere. En ons op die school brengen en houden. En vervul uw woord. Ik zal u onderwijzen. En ik zal u leren van de weg. Van de heilsweg die ge te gaan hebt. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u. Zeker we wel om te komen. Maar dan komen we niet om. Want dan zijn onder ons eeuwige armen. Heren, maak het waar. Bij velen, bij allen. Heren, gedenk ons deze week in al onze bezigheden. Bewaar ons voor de boze. Leid ons niet in verzoeking, maar schenk ons uw geest. Om Christus wil. Amen. Psalm 71, het eerste vers. Psalm 71, vers 1. Verhef nu uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.